Welkom allemaal bij de 8e aflevering van de Lezers van Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water. De boekhandel in Amsterdam-Noord van Lotte Doeze, die hier tegenover mij zit. Hallo Lot.
Hallo Joost.
En waar ik werk, Joost Baars. En voor de tweede keer in onze geschiedenis hebben wij een gast. En die gast, die heet Clara Rekers. Welkom Clara.
Dank je Joost.
Waarom hebben we jou uitgenodigd, zul je je misschien afvragen. Nou, jij niet, maar de luisteraars wel. En dat is eigenlijk een beetje omdat je hier een graag geziene klant bent. En je geeft les op een middelbare school, het Ignatius...
Gymnasium.
Gymnasium. Ik wou bijna lyceum zeg.
Kan ook.
Kan ook. Het Ignatius Gymnasium. En we staan eigenlijk aan de vooravond van de grote vakantie. En dan is dat is altijd een van de grote jaarvragen in Boekenland. Namelijk, wat neem je mee op vakantie? En wij dachten, er is niemand die dat beter weet dan een lerares Nederlands.
Die ook een grote vakantie heeft.
Die
ja.
Grote
verantwoordelijkheid.
Dus vandaar. Ja. Is er nog iets anders wat je over jezelf zou kunnen zeggen om jezelf te introduceren? Hobby's? Heb je kinderen?
Jeetje, ja. Ik ben inderdaad leraar Nederlands en ik maak op school ook het schooltoneel.
Oh, ja.
Dat een heel belangrijk deel van mijn leven uitmaakt.
Ja.
En ik heb 3 kinderen. Twee grote en een hele kleine dochter er nog bij gekregen.
Ha.
En ik hou ontzettend van taal en ook van lezen. Maar ik heb geen letterkunde gestudeerd. Dat is belangrijk om even te noemen. Ik ben eigenlijk taalwetenschapper, taalkundige.
Ja,
wel dus. Ik lees graag en veel, maar ik ben er niet in gespecialiseerd. Sterker nog, toen ik Nederlands ging studeren, toen dacht ik heel snel, nou, die literatuur. Ik vond het dus heerlijk om met allemaal mensen over boeken te praten en gedichten in het café. Maar die letterkunde, dat was zo normatief. Ik moest dingen vinden of overnemen. Oh, ja. En daar, ja, dat vergalde een beetje mijn plezier in het lezen. Oh. Dus veel mensen hebben dat verhaal van de middelbare school. Bij mij kwam dat eigenlijk pas tijdens mijn studie. En toen ben ik in mijn tweede jaar studie taalwetenschap ernaast gaan studeren. En toen dacht ik, oh kijk, dit is de wetenschap waarin ik verder wil. Ik noem mijzelf altijd een alfa-beta. Ik ben ook getalenteerd alfa en beta. Alleen gamma, dat ligt me niet zo.
Grappig.
Ja. Dus probeer ik nog te ontwikkelen.
Maar je bent dus eigenlijk in zekere zin een echte lezer.
Ja, ik ben meer een lezer dan een professional. Ja. Wat betreft literatuur lees ik gewoon waar ik blij van word.
Ja. Ja.
Fijn.
Wat goed.
Ja.
Dat is vast voor je leerlingen ook heel fijn.
Dat hoop ik. Als docent heb ik echt het doel om elk kind te helpen bij het vinden van zijn of haar of hun boek. Dat gewoon, ik geloof erin dat iedereen een boek kan vinden waar die echt blij van wordt. En als je er eenmaal één hebt gevonden, dan kan je door.
Ja.
Dus dat is wel wat ik graag probeer met leerlingen. En daarom lees ik ook mee. Ja.
Nou, wat goed. ik verleg de aandacht naar Lot.
Yes.
Want Lot heeft hier op een bordje een bepaalde vorm van eten neergelegd.
Ja.
Dat zij gemaakt heeft. Uit een kookboek, maar het heeft ook iets te maken met Clara en met de middelbare school.
Ja.
Vertel.
Ja, ik dacht, zomer, welk kookboek zou ik doen? En toen kwam ik uit bij Perfecte Picknick van Madame Charlotte. De lekkerste gerechten om mee te nemen. En toen dacht ik, oh leuk, even bladeren. En toen kwam ik bij roze koeken. En nou heb ik een enorme associatie met de middelbare school, met roze koeken. Want ik vond ze heel vies, maar mijn vriendengroep at roze koeken bij de kilo ongeveer. En ik weet van, Joost wijst
ook
op zichzelf. En ik weet van mijn kinderen ook dat er op de middelbare school, dat er roze koeken horen erbij. Clara zit enorm te knikken.
Ja, ik herken het beeld.
Ja, maar je bent zelf niet zo'n roze koeken eten.
Nee.
Goed. Nou, ik vind ze dus ook eigenlijk heel erg vies als je ze uit een pak koopt. Maar ik vind ze er wel prachtig uitzien.
Ja, magenta koeken zijn het eigenlijk.
Ja, dit zijn eigenlijk magenta koeken inderdaad. Dus ik dacht, oh leuk, zelf maken. En dan mee kunnen nemen op een picknick. Dat gaat inderdaad heel goed. Want ik heb ze dus meegenomen vanuit huis. En ik was heel erg bang dat dat glazuur heel kwetsbaar is. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Ik heb ze alvast voor jullie doorgesneden. Dat is makkelijker eten. En ze snijden ook zoals je zeg maar dat glazuurlaagje van een pakjesroze koek zo snijdt.
Ja, voelt het echt?
Ja, het voelt echt.
De bite is hetzelfde. Ja,
ja, ja. Nou ja, dus het snijden is hetzelfde. Ik ben heel benieuwd wat de roze koeken-expert vindt van de rest.
Nou, ik zal alvast twee dingen zeggen.
Ja.
Gewoon vanuit visueel en vanuit wat je zegt. Kijk, roze koeken zijn inderdaad gewoon heel goor.
Ja.
Dat hoort er een beetje bij of zo. Je hoort eigenlijk iets super, te weten dat je iets super chemisch eet.
Ja.
En dat dan toch lekker vinden.
Ja.
Dat hoort bij de beleving.
En dat heel erg zoeten.
Ja.
Ja. Lekker vies.
En de kritiek. Hier. Maar het is een kritiek waar ik zeg maar wel blij mee ben. Als iemand die zo meteen dit gaat eten. Is dat deze roze koeken er gewoon helemaal niet chemisch uitzien.
Ja, ja inderdaad.
Nee, ze zien er zelfs lekker uit.
Ja, ze zien er lekker uit.
Ze zien er gewoon echt lekker uit.
Ik vroeg net, voor de opname, zijn ze gemaakt van keverschiltjes?
Dus, nee. Ja,
en dat
nee.
zijn ze niet. En nee. dat verbaast me niks.
En dan vroeg ik me af, zijn ze vegetarisch?
Ze zijn vegetarisch, maar niet veganistisch.
Nee, dat snap ik.
Ja, ze zijn
geen
vegetarisch.
Gelatine of...
Er zit geen gelatine in. Het is... De glazuurlaag is van poedersuiker met bietensap. En ik heb dus zelf een beetje zitten... Want het is dus inderdaad... Het is meer magenta dan roze. Dus ik dacht, zal ik nou meer poedersuiker doen? Maar dan wordt het onuitsmeerbaar.
En zelfs op het plaatje ook zo. Je hebt gewoon precies het plaatje nagemaakt.
Ja, ik had het plaatje niet eens bij
echt
de hand.
Knap.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, een zeldzaam geval van dat het gekookte ook daadwerkelijk lijkt op...
Maar inclusief de druipsels.
Ja, ja dat vond ik wel extra leuk. Ja. Daar heb ik mijn best op gedaan. Ik vond het is een heel fijn recept. Kan ik alvast zeggen. Het enige wat er dus niet bij staat is hoeveel het er worden. Het worden er ontzaggelijk veel. Dus ze baseert het op een... Ze heeft als bodem heeft ze madeleine, een citroenmadeleine recept... Daar staat wel bij dat het er 12 zijn. Nou, ik denk 24 komt meer in de buurt. Dus ik heb een overvloed aan cakejes nu. Maar ik zou zeggen proef.
Ja, we gaan proeven.
Ja, Joost.
Heel lekker.
Dat is echt geweldig.
Geen echt, roze koek, Lot.
Zonder overdrijven, van de hele, het hele seizoen de beste keer dat je gekookt hebt.
Wauw, die cake. Van mij hoeft die suikerlaag er niet per se op. Ik ga ook even... Stukje zonder het roze proberen.
Oh ja.
Precies.
Nou, voor mij wel hoor. Ja. Nee, maar ik vind ook dat het roze is echt als vroeger.
Ja?
Ja. Het is echt gelukt.
Mm.
Ja, je krijgt de roze koekoorkonde.
Yes! Nou... Had ik me eigenlijk verheugd, omdat die roze koeken, die hebben...
Damn.
Het is echt heel
dat
lekker.
Echt heel
het is ook
lekker.
Wel echt heel zoet.
Precies. Precies.
Mag ik nog een beetje koffie? Ja. Ter compensatie, sorry.
Het komt dus uit Perfecte Picnic van Madame Charlotte. En ja. Die heeft ook tal van... Het is... Een heel breed scala aan recepten om mee te nemen. Ik vind het een heel leuk boekje. Je moet even goed naar de hoeveelheden kijken, denk ik. Dat is mijn enige tip erbij. Heel klein van de uitgeverij Snor.
Ja, het is goed
mee te nemen. Het ziet er mooi uit ook.
Ja, het ziet er mooi uit.
Ja. Ja. Maar wie is Madame Charlotte? Kun je daar iets over
zeggen? Wat ik zelf dacht... Ze heet dus Vilmich van Achteren. En ze is uitbater van restaurant De Duikelaar aan de Sloterplas hier in Amsterdam.
Mm.
Ja. En ze heeft, dat On Fire barbecueboek voor vrouwen. Daar heeft ze de Gourmand Cookbook Award voor het beste barbecueboek ter wereld voor gewonnen.
Zo, wow. Ja. Geen klein prijsje.
Nee, precies. Dus dat is Madame Charlotte.
Okay. Nou, met de roze koeken achter de kiezen verleggen we ons, en dus ook de middelbare school achter de kiezen, verleggen we ons naar de vakantie. En dus komen we bij jou uitklaren. We hebben jou gevraagd om eens na te denken over hoe je nadenkt over wat je meeneemt op vakantie om te lezen. En daar ook een stapeltje bij te zoeken.
Ja. Nou, ik ga gelijk heel eerlijk zijn. Ik heb niet de stapel mee die ik per se mee ga nemen.
Nee.
Want ik dacht, dan kom ik met allemaal boeken die ik nog niet gelezen heb.
Ja, snap ik.
Maar daarover later meer ook wel iets anders nog. Maar dus dat leek me niet handig.
Ja.
Dus ik heb boeken uitgezocht waarvan ik dacht, die zijn zo mooi, daar wil ik wel iets over vertellen.
Ja.
Leuk. Maar ik vond het eigenlijk een onmogelijke opgave. Gewoon, ja, jeetje, hoe moet je nou een stapeltje boeken kiezen? Ik bedoel, zelfs mijn hele boekenkast is niet genoeg eigenlijk. Maar toen dacht ik over, wat is nou vakantielezen anders dan gewoon lezen? Nou, lees ik elke dag voordat ik ga slapen. Gewoon altijd. En soms 3 regels en soms 5 dagen achter elkaar 3 dezelfde regels. En soms, en dat is eigenlijk mijn lievelingsmoment, als ik al wakker ben en de rest van het gezin nog niet, 's ochtends vroeg.
Oh ja.
En dan lees ik wel eens gewoon een boek uit. Want ik lees snel, soms ook sneller dan ik zou willen. Dus dat is, ik lees gewoon altijd en ik lees het liefst 1 boek tegelijk. Maar in de laatste maanden is het leven zo geweest dat ik heel veel boeken las. En dat kwam doordat er boeken waren die meer aandacht nodig hadden dan ik ze kon geven. En doordat er boeken waren die ik alleen maar vond dat ik moest lezen voor school en nou ja, zo. Dus toen ik een stapeltje ging maken voor de vakantie en het is nog niet klaar, want ik ben nog niet weg. Toen dacht ik, ga ik dan nu al die halve boeken meenemen? Toen dacht ik, nee, want dan heb ik geen lekker vakantiestapeltje. Maar goed, dus mijn eigen stapel is nog, daar ben ik nog met mezelf in onderhandeling. Maar wat het fijnste is, vind ik, van lezen in de vakantie, is dat het ook overdag kan. En eigenlijk vind ik dat ook heel lekker. Alhoewel ik ook overdag graag wandelingen maak en spelletjes doe. En nou ja, tijd doorbreng met dierbaren. Maar dat kan ook heel goed samen. Dus toen dacht ik, lezen in de vakantie is ook samen lezen. En ik heb, zoals ik al zei, 2 grote kinderen die ook al groot lezen. Ik heb een zoon die al naar de 5e klas gaat. En mijn kinderen, alle 3 zijn kinderen van 2 Neerlandici.
Ja.
En de een is een enorme lezer en de ander niet. En de derde moeten we nog maar zien. Nou ja, die is dol op boeken en verhalen en liedjes. Maar nou ja, dat moet altijd nog maar blijken. En ik vind het heel leuk om ook met die kinderen samen dingen te gaan lezen. Dus we hebben nu een plan ook om samen te gaan lezen. Dus dat ik ga herlezen en dat dan mijn zoon Timon dat boek voor het eerst gaat lezen. Mm-hmm. Dus daar zit wat tussen. En met Emilia, die is 13, lees ik haar young adult. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat je nou eigenlijk moet zeggen.
Lichaam, boeken Amerika mee. Of
ja, dat is het. Nou, lees ik met haar ook mee. Zij kreeg een stapel onlangs voor de verjaardag. En dan heb ik gevraagd of ik er vast 1 mocht lezen, want ik was zo nieuwsgierig. Dus die heb ik net uit. Nou ja, en hier ligt een stapel waar dat dan nu niet tussen zit. Dus ik dacht, laat ik dat ook nog even noemen. Ik hou erg van jeugdboeken en ook puberboeken. En dat ook omdat ik lesgeef, maar ook gewoon omdat ik het heel fijn vind om in dat genre rond te zwemmen af en toe. Dat ontspant mij enorm. Ja. En het opent soms nieuwe luikjes naar de wereld. En dat is eigenlijk wat ik het fijnst vind bij een boek.
Mooi.
Dat ik een beetje op een heel lekkere, prettige manier anders of opnieuw naar dingen mag gaan kijken.
Ja.
Nou.
Leuk.
Nou.
En hier ligt een stapel van, denk 9 boeken, 10. Die heel divers is. Dus het gaat van wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, via Americana naar Ik heb altijd gelijk van Hermans. Wat is de gezamenlijke deler, waardoor je dacht, deze moeten mee nu, naar over het water?
Dat eigenlijk juist het feit dat het allemaal zo verschillend is.
Mm-hmm.
En dat ik gewoon lees waar ik zin in heb op dat moment. En dat is niet altijd hetzelfde. En ik heb, wat mij dus één keer is overkomen, was dat ik dacht, en dan ga ik nu eindelijk Infinite Jest echt lezen van David Foster Wallace. Want dat was in mijn studietijd, en ook die van jullie denk ik, het boek dat je in elk geval gelezen moest hebben. Naast de Russen en Hermans en weet ik veel. En ik vond dat ik dat moest. En toen heb ik het geprobeerd via zo'n site dat je dan gemeenschappelijk ging lezen. Nou, dat lukte niet naast mijn werk en mijn leven. Toen dacht ik, dan doe ik dat van de zomer. Ik had ook alleen maar dat mee. Ik dacht, dan moet ik wel. En ik werd zo jaloers op mijn lief en mijn kinderen die daar gewoon stapels boeken. En ik zat maar met Infinite Jest. En ik dacht, volgens mij vind ik dit mooi, maar ik begrijp het niet zo goed. Want het is in een soort taal geschreven waar ik gewoon in het Engels ook, ik kon er niet bij. En ik heb alleen maar de hele vakantie zitten denken, had ik maar iets anders bij me. Maar ik ging toen ook niet iets anders kopen. Dat had ik natuurlijk kunnen doen op vakantie. Heb ik niet gedaan. En ik heb het ook niet uitgekregen. En daarom ligt David Foster Wallace hier tussen. Want ik heb hier ooit een keer uit een bakje restjes gepakt.
Dit is water.
Dit is water. Dat is een toespraak van hem.
Oh ja.
En wat een boek voor mij moet doen is me aan het denken zetten. Ik kan hier niet zo heel veel over zeggen, denk ik. Maar en dit is het tegenovergestelde van Infinite Jest.
Ja.
Want het is heel dun en het is bijna als poëzie vormgegeven.
En heel helder van taal.
En heel helder van taal. Wat ik wel doe in de vakantie is ook weer opladen voor het nieuwe schooljaar en dingen zoeken waar ik wat mee kan. Ik heb altijd gewoon na de zomer een soort arsenaal aan citaten en ideeën en verhalen en dingen die ik dan gewoon door het jaar heen al dan niet bewust door mijn lessen heen.
Zit er een boek bij waar dat mee is gebeurd in dit stapeltje?
Nou ja, Doe het toch maar was dit jaar eigenlijk mijn boek.
Van Bab Schoolhoens.
Ja, een dichtbundel. Ik vind poëzie niet altijd makkelijk om te lezen. Ik vind dan dat ik dat moet, maar ik vind het niet altijd makkelijk. En deze gedichten zijn allemaal, die gaan er gewoon heel makkelijk in. En hier staat, vind ik eigenlijk het allermooiste gedicht ooit in. Namelijk, en volgens mij heb ik dat met jou ook wel eens al over gehad, Lot. Maar het is soms het beste om de mensen die van je houden te geloven op hun woord.
Ja.
Nou, dat gedicht.
Mm-hmm.
En dit is poëzie die is toegankelijk, maar niet ledig. Ik vind het mooi en zorgvuldig gekozen woorden. Ik heb nou ook de columnbundel gekocht. En daarvan denk ik wel eens van, nou, dit is geloof ik te veel van.
Ja,
zoetigheid of de ideeën waarvan ik denk, ja, nee, tuurlijk, maar dat en omdat dit poëzie is, omdat de vorm zit er wat minder woorden in, vind ik dit heel mooi. En dit, wat ik zo tof hieraan vind, ik begon het jaar met Het is soms het beste in al mijn klassen.
Oh,
omdat
wow.
Er iets in een puber zit, dan is het gevoel dat ze totaal alleen zijn, dat iedereen ze stom vindt. En dit is zo'n wijze les. Het is soms het beste om de mensen die van je houden te geloven op hun woord. En dat is zo moeilijk. Zeker als je 12 tot en met 100 bent, misschien wel. Dus ik dacht, ik begin daarmee. Dat geef ik ze mee. En toen zijn er allemaal kinderen geweest in de 6e klas die bundel op hun lijst hebben gezet.
Oh, wauw.
En we hebben, na die uitzending van Boos, heb ik het gedicht In haar schoenen kunnen lezen met de klas. En dat dan zo'n hele 6e klas met van die hele grote mensen al helemaal stilvalt. En dat er dan opeens een gesprek is over vrouw zijn en over straat kunnen in een kort rokje of niet. En allemaal naar aanleiding van een gedicht, van poëzie. Dat vind ik gewoon heel fijn. En deze ligt naast mijn bed en daar lees ik af en toe even iets in.
Mooi.
Dus dit was eigenlijk dat boek van dit jaar.
Van dit jaar.
Ja.
Ja.
Maar je bent dus in de vakantie daarmee begonnen? Met dat
Deze dat ik die vorige... Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet meer hoe ik eraan kwam. Ik denk dat het een podcast was of een tip van iemand. En dat ik hem of dat ik er ergens...
Ik
kwam een filmpje tegen, denk ik, van haar. Dat ze iets las. Nee, er was een... Leerling, denk ik. Ja, er was een eerste klasser, mind you, We laten ze schrijven, we laten ze online bijhouden wat ze allemaal lezen. In een beschermde omgeving. Er was een jongen en die heeft een goede moeder. die hem de hele tijd dingen geeft die hij dan ook nog mooi vindt. Dat is waarom ik bedoel, vind ik zo knap als een moeder dat kan. Het lukt mij als moeder niet altijd, soms wel. Maar, dus een kind van 12 of 13 in de eerste klas. En die schreef aan het eind van het jaar, van mijn moeder kreeg ik de bundel Doe het toch maar van Babs Gons. Dat is echt zulke mooie poëzie, moet je maar eens lezen. Dus dat was het. Dus dat was aan het eind van vorig schooljaar. En toen dacht ik, nou, als een kind van 13 zegt dat iets mooi is. En toen ben ik naar de boekhandel gelopen en toen heb ik het wat gelezen. Toen dacht ik gelijk, nou ja, inderdaad, nu zeg, nou zo. Ja. Dus dat vind ik mooi. Zo fijn om door kinderen dingen in handen te krijgen. Eigenlijk van iedereen. Mensen durven mij vaak geen boeken voor mijn verjaardag te geven, want dan denken ze, die heeft alles al. Kennen jullie vast.
Ja. Heel frustrerend.
Ja, terwijl, want dat is zo fijn als iemand tegen je zegt, dit moet je lezen. Dan iemand die je wel een beetje kent. En iemand, ik bedoel, neem niet alles zomaar van iedereen aan, want daar ben ik ook te eigenwijs voor. Maar nou ja, en als een kind me zegt, je moet dit lezen, dan ben ik heel makkelijk over te halen.
Leuk.
Ja.
Leuk. Ja.
Nou, en dat is misschien wel toch een mooi bruggetje naar deze. Want die heb ik dus ook gekregen van een vriendin.
Americana van Chimamanda Ngozi Adichie.
Ja. Die kreeg ik ooit voor mijn verjaardag van een vriendin. Dit is een van de weinige soort van stuk gelezen boeken in mijn kast. Dit heb ik meer dan één keer gelezen. En ik denk ook dat ik het nog een keer ga lezen. En na het luisteren van jullie gesprek over vertalingen ben ik dus geïnspireerd geraakt om misschien ook een keer de vertaling te lezen.
Leuk.
Dit boek heb ik denk ik het vaakst ook weer doorgegeven. Omdat dit echt een boek is dat voor mij een wereld openzette die ik nog niet kende. En daarbij is het heel grappig. En een heerlijk liefdesverhaal. Wat ook gewoon niet erg is. Om lekker, weet je, dat je gewoon... Ian McEwan heeft dat ooit gezegd. Ja, je kan wel heel mooi schrijven, maar je moet wel... Er moet gewoon wel een plot zijn. Je moet wel een verhaal vertellen of zoiets. En dat ben ik het heel erg met hem eens. Dat het gewoon lekker is als je ook gewoon een verhaal mag lezen. Hoeft niet altijd. Maar. Dus hier zit wat mij betreft gewoon eigenlijk alles in. Het is grappig. Het gaat ergens over... het gaat over een zwarte vrouw, een Nigeriaanse vrouw. Eigenlijk uit de hogere laag in Nigeria. En die gaat, zoals eigenlijk iedereen in haar omgeving, studeren in een Engelstalig land. Zij gaat naar Amerika en haar lief kan Amerika niet in, die gaat naar Engeland. Dus, begint een... Omdat ze zegt eigenlijk, ik ben voor het eerst was ik zwart. Ze was nooit zwart geweest, want ja, dat is iedereen daar waar ze geboren is. En nu, ja, in Amerika ben je dan opeens zwart. En ze gaat dan een blog maken. Uitleg hoe het is om zwart te zijn voor de non-American black, zoiets.
Mm-hmm.
En op dat blog lees je ook mee. En er staan allerlei dingen in waar ik helemaal nooit over had nagedacht. Ook met betrekking tot de verzorging van afro-haar en dat soort dingen. En dat klinkt misschien niet heel aanlokkelijk, maar ik vind dit een fantastisch boek.
Leuk.
Ja.
Mooi.
Mooi.
Mooi. Nog eentje?
Ja, ik heb nu gepakt dus Moeder Af van Fem Verstappen. En ik ben gefascineerd door wat er tegenwoordig verschijnt aan boeken. En hoeveel daarover, ook in de marketing, over de schrijver zelf gaat.
Mm-hmm.
En dan heb je die mooie term autofictie. Waar overigens een oud leerling van mij op aan het promoveren is. Dus ik probeer een beetje met haar mee te lezen. En we gaan af en toe koffie drinken om daar ook het gesprek over te voeren. Kim Schoof is dat.
Leuk.
Oh, okay.
Ja, en die schrijft hele mooie stukken voor De Groene en voor allerlei andere media. En hoe komt het nou dat het ene boek waarin een verhaal verteld wordt dat heel intiem en persoonlijk is, zomaar bijna een van mijn lievelings kan zijn. En dat ik bij het andere denk, oh, waarom moet ik dit lezen? En ik wil niet lelijk praten over boeken, dus ik zal dat ook niet per se koppelen aan titels. Maar het heeft denk ik voor mij persoonlijk heel erg te maken met of iemand gewoon mooi kan schrijven.
Yeah.
En of iemand mooi kan denken.
Hmm.
Of er gewoon, of er meer is dan alleen dat hele intieme dagboekachtige. Want daar word ik ongemakkelijk van.
Yeah.
En dat vind ik ook eigenlijk niet zo interessant. Want dat hebben we allemaal. Zo onze
gedoetjes.
Ja. En dus... ik vind, dit is een heel dun boek. Het zijn maar hier 143 bladzijden. En het is heel ruim vormgegeven. Mooi, mooi, leeg. Ik hou overigens heel
fijne
erg van...
Ja,
vind ik heel belangrijk.
Ja.
Soms wil ik... Dit boek is eigenlijk, wat ik net open had, eigenlijk niet te lezen.
Nee.
Want het is gewoon een helemaal volgepropte paperback. En dit is bij Das Mag uitgegeven. Die geven boeken sowieso mooi uit, vind ik.
Vaak wel, ja.
Meestal wel, ja. Ze geven niet alleen maar mooie boeken uit, maar ze geven ze wel mooi uit. nee, want zij doen heel veel met van die hele intieme verhalen.
Ja.
En dit is dus aan de ene kant een super intiem verhaal, want...
Maar het is niet van Das Mag. Oh, wel.
Jawel, zeker.
Oh, ja.
Zeker wel, ja.
Oh, ja.
Die heeft... haar eigen moeder heeft een hersenbloeding gekregen. En die was daardoor haar moeder niet meer. Of die veranderde heel erg. Want die kon niet meer communiceren. En zij is zelf ook moeder. Dus, en het gaat over moeder zijn en je moeder verliezen in zekere zin. En moeder worden en een gezin zijn en je verhouden tot... Nou ja, wat allemaal ontzettend particulier is in zekere zin. Want het is haar zo overkomen. Maar tegelijkertijd heeft iedereen een moeder. Niet iedereen is er een, maar iedereen heeft er een. En, en dat maakt het gaat voor mij heel erg over moederschap. En over ook zo dat die proportie van dochter naar moeder en... nou, wat voor mij dan ook herkenbaar is. Maar Van Verstappen heeft ook filosofie gestudeerd. En het is iemand die verder denkt dan dat eigen particuliere verhaal. En hoewel het dus aan de ene kant bijna een letterlijke beschrijving is van alle stapjes van, mm-hmm. nou ja, horen wat er gebeurt. Maar het is ook qua constructie is het heel gaaf.
Leuk.
Dus het gaat in de
het klinkt
tijd...
Het is een goed boek. Ja.
Ja, het gaat in de tijd... gaat het heen en weer. Dus er zit een soort lijn van dat ze horen dat het niet goed gaat.
Ja.
Maar het gaat dan ook weer... Het gaat heen en weer af en toe. Nou, het is... ik heb het al een tijdje geleden gelezen. Dus heel precies kan ik dat niet meer zeggen.
Hoi.
Maar dat... ja, dit ga ik dus herlezen van de zomer, heb ik besloten.
Leuk. Cool.
Leuk.
Ja.
En dan hebben we nog...
René van der Rissing. Onze kinderen. Volkomen terecht, wat mij betreft, genomineerd geweest voor de Librisprijs dit jaar. Begrijp ook wel dat het niet gewonnen heeft, omdat het een klein boek is ook weer. Ik geloof dat wat dat betreft, lijken deze twee boeken wel een beetje waar ik het net over had. Van Verstappen en René van Marissing op elkaar. Dat het iets, een kleine gebeurtenis in een leven... dat het daar bovenuit stijgt in hoe er over geschreven wordt. En dit gaat over verlies en rouwverlies van een vader. En een zus, twee zussen, die moeten het huis van hun vader opruimen. En de relatie tussen die zussen en die vader was niet heel goed. En die hebben ze allebei volledig anders beleefd. En ik denk dat het misschien sowieso inherent is aan opgroeien, dat je je eigen verhaal maakt. En helemaal als je opgroeit in een ingewikkelde situatie. Dat ik met mijn eigen broers en zussen ook, dat we volstrekt andere verhalen hebben over vroeger. En herinneringen en belevenissen. En dat is, ik weet niet hoe universeel dat is. Maar dat is wat ik heel erg prachtig vond hieraan. En er staat geen woord te veel in, vind ik. René van Marissing is theaterschrijver eigenlijk van huis uit, maar heeft nu al 4, 5 romans geschreven. En dit is absoluut haar mooiste, beste. Dus begin gerust hier, bij onze kinderen. Ja, en wat ik ook heel prettig vind aan dit boek is dat er een verhouding tussen twee vrouwen in zit, zonder dat dat een ding is in het boek.
Ja.
Dus,
ja.
Dus vaak als je als er relaties zijn tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, dan is dat het thema van het boek. En dat gaat het gewoon niet over. Het is zo. En ik vind het heel prettig dat er steeds meer boeken zijn waarin seksualiteit en gender en nou ja, dat we proberen om dat heteronormatieve denken een beetje op te heffen met elkaar. Dat hoop ik dat ons dat lukt als mensheid op den duur. En een boek als dit, waarin het helemaal ergens anders over gaat,
ja,
draagt daar volgens mij aan bij.
Ja.
En verder, ik moest huilen van dit boek. Ja. Gewoon dat het raakt zo, hoe ontzettend moeilijk het is soms om van iemand te houden van wie je vanzelfsprekend houdt. Namelijk een vader die is zoals hij is. En dat is ook misschien wel inherent aan opgroeien, dat je opnieuw moet gaan verhouden tot de mensen die toevallig je ouders zijn. En ze zijn heel lang gewoon je ouders. En nou, heel lang is het gewoon zoals het is en dan wordt het heel lang stom. Of in elk geval, hè, dan is er een soort van verzet. En dan als je zelf ook aan de andere kant van het volwassen zijn of zo komt, dan, althans dat gold voor mij, dat ik met wat meer mildheid naar mijn eigen ouders kon gaan kijken. En mijn eigen vader is er niet meer. Maar gelukkig heb ik die mildheid ook nog weer kunnen uiten. Ben ik echt heel gelukkig mee dat dat nog is gelukt. En dat zit voor mij, de worsteling met het zoeken naar de mildheid, die misschien nog wel lastiger is als iemand er niet meer is. En ook dat moeten doen met nou eenmaal je zus in dit verhaal. Dat vind ik ontzettend mooi.
Mooi.
In dit boek zitten. Ja.
Jeetje.
Ja.
Dankjewel, Clara.
Graag gedaan.
Het zijn hele mooie verhalen over wat ik denk ook, dat ook hele mooie boeken zijn.
Het is ook zo grappig dat het allemaal haakjes heeft naar het boek wat ik heb meegenomen.
Oh!
Ja.
Het Woord voor Rood van John McGregor. Meestal is het wat lees ik nu, wat we bespreken, maar dit heb ik al een tijd geleden gelezen. En gisteravond besproken in de leesclub. En toen ik het aan het voorbereiden was, toen was ik opnieuw in aan bladeren. En toen dacht ik, het is echt zo'n mooi boek. En het heeft allemaal haakjes met wat je zei, want het gaat over een man die zijn taal verliest door een hersenbloeding. Het gaat over communicatie, liefde voor taal. Ik ken weinig boeken die in hun de manier waarop ze hun verhaal vertellen, het helemaal is ingezet om de inhoud te ondersteunen. Dus het begint met een expeditie op de Zuidpool, waar eigenlijk al in de eerste regel barst een storm los. En hij maakt de hele tijd een beetje vreemde nevengeschikte zinnen, waardoor je de hele tijd denkt, huh? Dit is heel raar om neven te schikken, om dit samen in één zin te zetten. En dan denk ik, oh ja, dit vindt precies tegelijkertijdig plaats. Dus klopt die nevenschikking, terwijl je in een gewone situatie zou denken, dat past niet in één zin. Later verliest die man dus zijn taal en hij heeft, John McGregor heeft dat heel, de geleidelijkheid van het taalverlies heel mooi weergegeven door dat die man in een noodsituatie ineens de hele tijd aan vroeger moet denken en dat in hele coherente zinnen doet en alles wat te maken heeft met de situatie waarin hij zit, die sneeuwstorm, is gescrambled, is verhaspeld, is door de war. Omdat hij kan dus niet meer reageren op dat wat er nu gebeurt. Hij kan alleen nog maar vertrouwen op zijn herinnering. En zo zit de hele tijd voor taal ingezet om te vertellen wat er met die personages gebeurt. En de vertaling is van Manon Smits. En hij is ongelooflijk goed. Ik heb het zelf in het Engels eerst gelezen en nu voor die leesclub heb ik dus in Nederland zitten doorlezen. En toen dacht ik, oh, ze heeft steeds de juiste keuzes gemaakt. En ze heeft die inzet van de taal heeft ze enorm behouden. Wat er heel knap ook aan is, het begint dus op de Zuidpool. En daarna is, ik zal niet zeggen wat er gebeurt, maar daarna is er een totale verplaatsing van setting, van personages. Van, en dat je denkt, huh? En toch neemt hij je weer mee. Hm. Het is echt een heel mooi boek.
Nou, ik heb ook iets meegenomen. Wat op geen enkele manier een haakje heeft in het voorafgaan. en dat is het album van de Caribische poëzie. Samengesteld door Michiel van Kempen en Bert Paasman. Ik ben daar de afgelopen tijd een beetje in aan het bladeren. Een soort verzameling van poëzie van Suriname en de eilanden die we voorheen de Nederlandse Antillen noemden. En ik moest me... Het is een erg mooi boek. Al moest ik me er ook echt heel erg overheen zetten over hoe het is vormgegeven. Heel veel mensen zullen dat heel mooi vinden hoor. Maar zij hebben ook, best wel een tijd geleden ook een album van de Indische poëzie uitgegeven. Dat is ook zo vormgegeven met heel veel mooie foto's en schilderijen en erg op beeld gericht. En uiterlijk speelt hij zo in op de... Een soort van de nostalgie naar de oude kolonie. Terwijl wat erin staat is geweldig. Dat is een soort heel brede waaier van wat je daaronder zou kunnen verstaan in die poëzie. En ik vind dat dit boek dat ook een beetje heeft. Dus het is zo heel oud koloniaal vormgegeven. Ook al zijn sommige plaatjes, kaarten ze wel dingen aan, zoals slavernij en dus het is helemaal niet alleen maar leuk wat erin staat.
Het is een beetje dat exotisme wat je er heel erg in ziet.
En
ja.
Ik denk dat dat een markt bedient, maar daar hoor ik niet bij. Maar ik hoor wel bij de markt voor als je het boek openslaat en dan gaat lezen. Bij die markt hoor ik heel erg. En ik vind het altijd zo fijn om een soort van bloemlezing in poëzie te lezen... waarin een hele andere wereld vervat zit. En zeker een wereld als deze, waar eigenlijk letterlijk de hele wereld ooit naartoe is gekomen, meestal onvrijwillig. Maar daardoor is er zijn er een heleboel mogelijkheden aan hoe je kunt bestaan aanwezig. En daarmee ook een heleboel mogelijkheden aan hoe je een gedicht kunt schrijven. En dat is heel inspirerend om dat te lezen. En inhoudelijk... Het is thematisch gerangschikt. Dus dichters komen vaak mm-hmm. een keer terug. Een hoofdstukje over liefde, een hoofdstukje over kolonialisme en slavernij. Er is een hoofdstukje over identiteit, er is een hoofdstukje over religie. Je kunt dan, het gaat echt van heel lang geleden tot Radna Fabias, zeg maar, cool. En Alfred Schaffer. Ik ga een gedicht voorlezen van Henry Habibe. Schrijft doorgaans in het Papiament. Ik heb het even opgezocht. Soms ook in het Nederlands en het Spaans. Mm-hmm. Het aardige van dit gedicht vind ik ook dat het... dat komt er ook allemaal in voor.
Oh, leuk.
En dat is natuurlijk... In dat gebied is zoveel taligs aan de hand. Dus ik moet ook Spaans spreken. Dat kan ik niet. Ik zeg het maar even.
Goed.
Maar ik doe het lekker toch.
Je bent er vast beter in dan het kind dat ooit zei, Jome Lammo.
Ja. Vast. Ja. Maar niet veel, denk ik. Het heet Bloedoffer. Gisteren vroeg ik me af wat poëzie is. Wat is poëzie? En een goed antwoord had ik niet. Het maakt immers niet uit dat ik haar gisteren een naam gaf als de wind haar vandaag al met zich meevoerde. Als we dan toch moeten verdrinken in de leegte van lange uit elkaar getrokken woorden, kan ik beter niet meer schrijven. Want zelfmoord is iets voor wie moe gestreden is. Mensen met de huid van de dood die niets anders doen dan bij de doden waken. Mijn papiaments is niet gepolijst en heeft ook geen behoefte aan je scheetenparfum. Vraag me ook niet om een trosje gedichten die als spaghetti slierten tegen het gezicht van een indiaan uit mijn mond komen. Mijn poëzie is een Antilliaans gegeven. In mij zit een volk dat naar buiten tuimelt als een dorre Watapana-boom met takken die om hulp smeken. Mijn poëzie heeft de kleur van olie, aloë, wit zand, zweet van de arbeider. Haike abrir las venas para los demás. Er zitten geen doden in mijn aderen, slechts landgenoten, mijn broers en zusters, met wie ik onderhuids een contract heb getekend. Vraag me niet om wanhoopsgedichten, noch om een kakinja zoet Arubaans lied, als de Watapana zich kromt naar de grond en onbeschaamde lieden het laatste beetje bloed uit zijn binnenste zuigen. Ik ben gewoon een landskind en dus een man van vlees en bloed, zoals de boer op het land die met zijn houweel in de grond openbreekt en de man die met zijn zweet de olie zuivert, zoals ik, voordat de dood komt, nou ja, als er nog iets rest van de dood, de hoop kan hebben geplant dat de Watapana van morgen zijn ruggengraat zal claimen.
Hoi.
Henri Habibe uit het geweldige boek Album van de Caraïbische Poëzie, samengesteld door Michiel van Kempen, Bert Paas en Bert Paasman in samenwerking met Noralie Beyer.
Nice.
Dat was de...
Ja, ik denk dat we nog moeten zeggen dat we even met zomerstop gaan.
Ja, daar zeg je wat. Ik wou al afkondigen, maar inderdaad.
Inderdaad.
Dit is eigenlijk het einde van ons eerste seizoen.
Juist.
Ik denk dat we zo in de eerste week na de vakantie... Heb jij het paraat?
Ja, volgens mij de eerste week van september.
Ja,
zoiets. Ja.
Dat we dan aflevering 1 van seizoen 2 van de Lezers van Over het Water online hebben. Dus even geen podcast. We zijn wel open.
Ja.
Dus dat is misschien ook goed om te weten. We blijven de hele zomer open. Dus als je toch behoefte hebt om ons te horen praten over boeken, dan moet je
gewoon
komen.
Uiteraard heb je die behoefte.
Dan moet je gewoon komen. En dan kan dat. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Lot.
Dankjewel, Joost.
En dankjewel, Clara Rekers, die al weg moest.
Ja.
En dank jullie wel, de luisteraars.
Een fijne zomer.
Fijne zomer.